vanaf vers 29. Toen hij, Jezus, Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde hij twee van de leerlingen vooruit en zei tegen hen: ga naar het dorp, daar ginds. Daar zullen jullie vastgebonden veulen vinden, dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. Als iemand jullie vraagt, waarom maken jullie het los? Moeten jullie antwoorden, de Heer heeft het nodig. De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen precies zoals Jezus het had gezegd. Toen zij het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun, waarom maken jullie het los? Ze antwoordden, de Heer heeft het nodig. Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en ik liet Jezus erop zitten. Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor hem op de grond. Toen hij op de punt stond op de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. Ze riepen, gezegend hij die komt als koning in de naam van de Heer. Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste. Enkele farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus, meester, berisp uw leerlingen. Maar hij antwoordde, ik zeg u, als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen. Even tot zover. En dan herhaal ik vers 38 nog even. Gezegend hij, die komt als koning in de naam van de Heer. Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste. Ik heb een titel aan het woord meegegeven. Jezus, mijn koning in alles. Jezus, mijn koning in alles. Jezus gekomen om het koninkrijk van God te brengen hier op aarde. Om zijn koninkrijk te vestigen. Te vestigen in jou en mijn hart. Hij wil het koninkrijk van God vestigen in zoveel mogelijk mensen die zich daarvoor openen. Want hij is de koning in Gods koninkrijk. Ik zal straks iets lezen uit Matthäus, het Matthäus-evangelie. Onder andere de bergrede. En het evangelie van Matthäus wordt wel het evangelie van het koninkrijk genoemd. Want zoveel keren verwijst Jezus naar het koninkrijk van God en wordt er naar hem verwezen als de koning. Als je naar hoofdstuk 1 gaat, dan zie je dat daar de stamlijst, de generatielijst genoemd wordt. Waar stamt Jezus vanaf? Van koning David. Ga je naar hoofdstuk 2, dan zie je die magiërs, die wijzen uit het oosten, waar zijn ze naar op weg? Naar de pasgeboren koning van de Joden. Dan in Johannes de Doper in Matthäus hoofdstuk 3, waar hij heel duidelijk begint. Kom tot inkeer, kom tot bekering mensen, want het koninkrijk van de hemel is nabij. En hij die komt, hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. En dan in Matthäus 4 lezen we over de Heer Jezus, dat hij verzocht wordt door de duivel in de woestijn. En Jezus weet de duivel te pareren. Waarmee? Het woord van God. En dan start Jezus zijn bediening. En wat begint hij te prediken? Kom tot inkeer, kom tot bekering. Want het koninkrijk van de hemel is nabij. Dan krijgen we Matthäus 5, daar zal ik straks een aantal versen uitlezen. Matthäus 6... Jezus leert het onze Vader. En wat zegt het onze Vader? Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil geschieden, op de aarde zoals in de hemel. En dan het eind van het hoofdstuk 6, nadat hij gezegd heeft, mensen maak je geen zorgen. God, de Vader, die ziet je, die kent je door en door. De haren op je hoofd zijn geteld, maak je geen zorgen. Maar, zegt hij, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al datgene wat we nodig hebben als mensen zal je gegeven worden. Maar zet je prioriteit goed. Erken de koning van het koninkrijk. Zoek het koninkrijk van God. En dan tenslotte eventjes hoofdstuk 7. Het is best wel ook een confronterende tekst uit Matteüs 7, vers 21. Waar Jezus zegt, niet iedereen die Heer, Heer tot mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn Vader. En dan legt hij uit, op die dag zullen velen tegen mij zeggen, we hebben in uw naam geprofeteerd. We hebben demonen uitgedreven. We hebben in uw naam vele wonderen verricht. En dan zal hij rechtuit zeggen, ik heb jullie nooit gekend, weg met jullie onrechtplegers. Niet iedereen die zegt, heren, heren, niet iedereen die deze dingen doet, zoals profeteren of demonen uitdrijven, zal het koninkrijk de hemelen binnengaan. Dus dat is best wel confronterend. We zijn niet behouden door onze werken, heel belangrijk. We zijn behouden door onze relatie met Jezus, dat we Jezus koning maken in ons leven. Maar het is wel heel belangrijk om in hem te blijven. Je hebt wel eens van die gebeurtenissen, dingen die mensen meemaken, die je enorm treffen, die je leven lang bijblijven. Corrie en ik waren pas getrouwd. We waren deel geworden van de evangelische gemeente in Roosendaal. En we genoten van het gemeenteleven, het contact met broeders en zusters, de heerlijke aanbidding. En op een gegeven moment hoor je een gezin in de gemeente, die we hebben leren kennen, joviale broeder, hart voor evangelisatie, gaat opeens zijn gezin verlaten. Want hij is verliefd geworden op zijn collega. Laat zijn vrouw, zijn kinderen achter en gaat, maar blijft zeggen dat hij van de Heer houdt. Ik kom hem tegen en ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik heb hem wel gezegd, maar ik weet, het is wel lang geleden. Maar dan denk ik, toen moest ik denken aan dit Bijbelgedeelte. Niet iedereen die zegt, heren, heren, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Het is dus heel belangrijk dat Jezus koning is in je leven, dat hij koning blijft en dat hij koning is op elk gebied van ons leven. En dat is een proces, dat zul je ontdekken. Want als je tot geloof komt, je Jezus gaat erkennen in je leven, dan ontdek je dat er bepaalde dingen zijn, die zijn niet helemaal in orde, Heer. Ik moet dat gaan veranderen. En dan heb je dat veranderd en dan komt er nog iets. Maar dat is gelukkig niet altijd tegelijk. Want God is genadevol. Hij wil koning zijn, maar hij, als we in relatie met hem zijn, zal hij tonen wat de volgende stap is. Hoe je mag groeien in je relatie met hem. Hoe hij meer en meer koning wil zijn en mag zijn in jouw leven. En dat is de uitdaging die we met elkaar hebben. Want wij mensen, wij zijn bestemd voor het koninkrijk van God. En we hebben het net gelezen in die beginhoofdstukken van Matteüs, Johannes, die zegt het op die manier en Jezus zegt op die manier, bekeer je. Keer je om, want we hebben de neiging onze eigen weg te gaan. Onze eigen gedachten te volgen. Onze eigen wensen te volgen als mensen. We denken dat wij het bij het rechte eind hebben. We denken dat we niet zo slecht zijn. En als je dan hoort dat je een verlosser nodig hebt, dat je een keuze moet maken voor Jezus, dan denken we, ach joh, ik ben niet zo slecht, joh, kom op. Ik kan toch niet in de hel terechtkomen. Van wat ik gedaan heb in mijn leven, zo slecht is dat niet. Zo denken mensen. Maar Jezus, die heeft een serieuze boodschap, bekeer je. Want dan alleen kun je het koninkrijk van God binnengaan. Ik blader naar Matteüs hoofdstuk 5. Ook daar wordt gesproken over het koninkrijk van God. Dat is de bergrede, Matthäus 5 vanaf vers 1. Ik wil er een aantal versen uitlezen. Toen hij, Jezus, de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. En hij nam het woord en onderrichtte hen. En dan zegt hij, vers 3, gelukkig wie nederig van hart is. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden. Even tot zover deze paar versen. Waar begint de bergrede dus mee? Met wat voor gesteldheid kun je het koninkrijk van God binnengaan? Dat is voor, letterlijk staat er, de armen van geest. De Nieuwe Bijbelvertaling heeft het terecht vertaald naar dat zijn degenen die een nederig hart hebben. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Als je beseft, ik kan mezelf niet redden. Als je beseft, ik heb een verlosser nodig. Als je beseft, ik heb een koning nodig in mijn leven. Als je beseft, ik ben tekortgeschoten. Ik ben niet goed genoeg voor mezelf. Dat is de houding die God zoekt om je te binnen te laten in zijn koninkrijk. De wereld heeft een heel andere boodschap. Je moet jezelf zijn. Je moet jezelf ontplooien. Je bent goed uit jezelf. Je moet je identiteit ontdekken. Maar dan allemaal zonder Jezus. Als je die instelling hebt, zul je het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. En dat is een harde boodschap. Maar wel een ware boodschap. Er is maar één manier om het koninkrijk van God binnen te gaan. Jezus spreekt over bekering. Over een nederige opstelling. Over wedergeboorte. In de ontmoeting met Nicodemus. Alleen als een mens wederom geboren is. Kan hij het koninkrijk van God zien? Kan hij het koninkrijk van God binnengaan? Als je beseft, ik heb Jezus nodig. En dan vers 4. Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden. Wie zijn die treurenden? Heeft u wel eens gehuild om de domme dingen die je gedaan hebt in je leven? Ik heb gehuild. Stomme tijd heb ik uitgehaald. Als je om overtuiging komt van zonde, dan is daar een verdriet, dan is daar een huilen om je verloren zijn. Je leven zonder God. De verkeerde keuzes die je gemaakt hebt. Maar dan is daar de heerlijke boodschap, want zij zullen getroost worden. Wat is het dan heerlijk om te ontdekken, o Jezus, u bent voor mij gestorven. U heeft die zonde van last van mij gedragen. U troost mij dat u mij vergeven hebt. Dat ik een eeuwig leven bij u heb. O Heer, wat ben ik dankbaar. En dan zul je ontdekken, in je christenleven achter Jezus aan, dat er periodes van blijdschap zijn, maar ook wel eens periodes waar je treurt. Wij zijn in een periode van treuren, het verlies van een ouder. En Corine moet regelmatig huilen. Om het verlies van haar moeder. Maar dan is daar die troost weer van de Heer. Want dan weet je ook, een echte troost, er zal een weerzien zijn. Dat is de troost die wij hebben. Niet alle mensen die treuren zullen getroost worden op deze manier. Helaas. En er zal ook wel eens verdriet in ons leven zijn, dingen die moeilijk zijn, die je tegenkomt, ook als gelovige. Maar dan is daar de Heilige Geest, die ook trooster genoemd wordt, die bij ons zal zijn en ons zal troosten. Maar er zullen ook momenten zijn waar je echt treuren zult. Of waar je kunt treuren om wat er gebeurt in deze wereld. Wat er met mensen gebeurt. Vervolgde christenen. Wat er gebeurt in Israël. Wat er gebeurt in de Gaza-strook. Je kan erom huilen soms. Van Heer. En dan lezen we verder. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig de zachtmoedigen. Dat is een woord wat je niet alledaags gebruikt. Nigel, gebruik je dat woord wel eens in je vriendengroep? Zachtmoedig? Nee, dat is eigenlijk niet zo'n woord wat je zo gebruikt, hè? Ik had ergens een definitie opgeschreven, maar waar heb ik die nou? Ik kan het niet vinden. Dat is vreemd, is hij eruit gevloept? Ik weet het even niet. Maar waar het op neerkomt, zachtmoedigheid, is de moed te hebben om vriendelijk te zijn, om mensen die het zelfs niet goed met jou bedoeld hebben, toch vriendelijk te blijven bejegenen. Daar heb je de moed voor nodig. Het heeft met een vriendelijkheid te maken, een goedheid te maken. Die andere mensen van, hoe kan dat nou? Hoe kan die nou zo rustig blijven en toch nog beleefd en vriendelijk blijven? Dat is zachtmoedigheid. Het wordt ook wel gebruikt hoe een paard getemd wordt. En als een paard getemd wordt, dan kan een berijder daar alles mee doen. Hij gaat alle kanten op en luistert leuk en komt heel natuurlijk over. Die is getemd. Die is zachtmoedig. Dat is het woord wat ook wel daarvoor gebruikt wordt in de oorspronkelijke tekst. Dat wij zo mogen zijn in de handen van de Heer. En de belofte is, want zij zullen het land bezitten. Dan vers 6. Gelukkig wie honger en dorsten naar de gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Als wij hongeren en dorsten naar Gods gerechtigheid. Want daar gaat het om. Het is niet de gerechtigheid van mensen, maar het gaat om de gerechtigheid vanuit de maatstaven van God. En daar zal een verzadiging plaatsvinden. En prijs de Heer, er zijn momenten waar je dat hier op aarde meemaakt. Maar uiteindelijk, in de eeuwigheid, zullen we zien dat gerechtigheid zal zijn geschied. Dat we verzadigd zullen zijn. Omdat God goed is en genadevol. En gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Dat wat je zaait, zul je oogsten. Als jij barmhartigheid zaait, zul je barmhartigheid oogsten. Als jij barmhartig bent met mensen om je heen, wat zul je ontdekken? Dat je barmhartigheid zelf zult ontmoeten. Heb je dat ook wel eens in het verkeer? Het verkeer, ja, dat kan soms heel onrustig zijn. Waar mensen proberen voor te dringen. En Corine en ik zitten net iets anders in elkaar. Corine denkt, hier kan je toch net nog even tussen komen. Als ik weer iemand voor laat gaan. Maar ik vind het toch ook belangrijk, als jij anderen laat voorgaan in het verkeer, zul je ook merken dat mensen jou voor laten gaan in het verkeer, op de een of andere manier. Wat je zaait, zal je oogsten. Maar het is altijd leuk, hè? Want als ik bijvoorbeeld in Rotterdam ben, dan moet je dan op een gegeven moment die drukke rand weg en dan kom je daar uit en dan. Dan ben je blij als je geparkeerd staat en mensen geven ruimte. En dan ben je bij de volgende zijstraat. Dan zijn er mensen, want je hebt voorrang, die willen daar graag tussen, maar er zit een hele rij achter je. En dan is het gewoon een goed gevoel om ook weer iemand even voor te laten gaan. En dat is vlak voor het stoplicht, dus de kans bestaat dat die er net doorgaat en jij niet. Wat je zaait, zal je oogsten. Ik heb het trouwens gevonden. Zachtmoedigheid. Stond op een volgende pagina. Wie zacht van gemoed is, schikt zich gemakkelijk. Dat kan snel worden opgevat als een houding die in de volksmond soft heet. Daarbij komen woorden naar voren als zachtaardig, zachtzinnig of halfzacht. Een zacht figuur is iemand die slap is, toegeeflijk en meegaand, met wie je alle kanten op kunt. Dat staat lijnrecht tegenover een mentaliteit van opkomen voor jezelf, waarbij het bevechten van eigen recht voorop komt te staan. Bij ons, in het christelijk taalgebruik, zachtmoedigheid is meestal de aanduiding van een mooie eigenschap. Het getuigt van moed om een ander mild te behandelen. Een plaats van zich keihard op te stellen. Dat is zachtmoedigheid. Afgelopen week was dat, ja. Hadden we de lichting van de school van de Ecclesia van afgelopen jaar. En we hadden Kees Verkerk in ons midden. Die had ook iemand meegenomen uit zijn groep van Ecclesia uit Vlissingen. En dat ging ook over dit onderwerp, het Koninkrijk van God. En dan is het zo mooi. Als je een getuigenis hoort van deze zuster, 3 jaar geleden tot geloof gekomen. En er was van alles mis in haar leven, in haar huwelijk, bij de kinderen, in de familie, met haar gezondheid, lichamelijk, maar ook geestelijk. En wat gebeurt er? Als je Jezus koning maakt van je leven. Als ook in dat optrekken met elkaar in zo'n groep van Ecclesia, hè, waar je met elkaar, dat is ook een van de principes die we leren, maak Jezus koning in elk gebied van je leven. En dat gingen zij en haar man doen. Ze hadden een flinke huwelijkscrisis, omdat er ontrouw was geweest. Jezus koning laten zij in je huwelijk. Koning laten zijn over je lichaam, over je gezondheid. Over haar angststoornis, die verschrikkelijk was, waar ze echt in de paniek schoot en echt. Maar ze is Jezus gaan toelaten in die angststoornis. Ze zegt, de angst komt nog wel eens, maar de angst nemen niet meer over. Ze heeft Jezus koning gemaakt over die angststoornis. Ze zegt, ik ben 10 kilo aangekomen. De afgelopen periode. Ze heeft gewoon nu een normaal postuur. Daarvoor was ze enorm mager. Jezus heeft ze koning gemaakt op elk terrein van haar leven. En ze getuigde zo voor enthousiasme over wat de Heer in die afgelopen 3 jaar heeft gedaan. Dat is het als we Jezus koning maken. Als we hem het heft in handen geven van Heer, doe wat u wilt doen in mij. Wat u moet doen in mij. En dat betekent jezelf vernederen, want daar begint het vaak mee. Dat je het niet meer uit eigen kracht doet, maar zegt van Heer, ik heb u nodig. Ik kan het niet. Doe het in mij. Jezus, mijn koning in alles. Is Jezus mijn koning in alles? Dat is toch gewoon de vraag die we ons deze ochtend mogen stellen. Jezus, bent u mijn koning in bijna alles? Jezus, bent u mijn koning? In het meeste? Jezus, bent u mijn koning? In alles! Ik vond het ook mooi van de week, toen we deze bijeenkomst hadden van de Ecclesia, dat we gewoon onszelf ook even hebben onderzocht. En waar wil je Jezus koning laten zijn? Ik had ook twee gebieden die naar voren kwamen. En dan is het goed om dat opnieuw uit te spreken. Heer, ik wil dat u koning bent over. En als we zo een moment nemen, gewoon even dat om ons in laten werken, beseffende Jezus, u bent koning. En leg op mijn hart iets waar u iets meer wil doen. Waar u nog meer overgave wenst. Waar u me uitdaagt om u te vertrouwen. Waar uw koningschap echt verder mag doorbreken. Want dat wil ik, Heer. En dat kan je iets kosten. Je vernederen kan je iets kosten. Het kan een stuk zelfverloochening zijn. Een stukje uit handen geven. Maar de Heer zal je ontmoeten. Zal je zegenen. Zal je helpen. Je zult er geen spijt van hebben. Als Jezus koning is in elk gebied van ons leven. En je kunt een Laten we gewoon even enkele gebieden noemen. Gewoon, het hoeft niet per se specifiek voor jou op dit moment te gelden. Maar gewoon even denken aan de gebieden waar we Jezus koning mogen laten zijn. Laten we een aantal gebieden noemen. Over. Financiën. Je financiën. Tijd. Je tijd.
Geduld.
Over.
Geduld.
Ja. Over je gezondheid. Over je lichaam, anderen. Over Jezus koning laten zijn over je gedachten. Over je relaties. Jezus koning zijn over je relaties. Over je hart. Even terug naar relaties. Soms zijn er relaties in ons leven die ons elke keer weer afbrengen van Jezus, op de een of andere manier een negatieve invloed hebben. En als we zeggen, Jezus, ik wil u koning laten zijn over deze relaties, dan kan het zijn dat je ervaart, ik moet wat meer afstand nemen. Dan ervaar je soms, hé, ik moet een grens trekken. Jezus koning laten zijn over je hart. Nog andere dingen waar we aan moeten denken.
Liefde.
Jezus koning laten zijn over de liefde in je leven. Halleluja. Over je kinderen, ook een hele belangrijke. Hè? Zeker als ouders heb je de autoriteit om heel duidelijk het koningschap van Jezus te belijden over je kinderen. Over je minderjarige kinderen. Maar zelfs over je meerderjarige kinderen mag je, Jezus, ik belijd uw koningschap over hen. Heer, ontmoet hen. Heer, dat zij ook u in uw koningschap zullen ontmoeten. Ja, over je familie. He? Dus dat is nog wat breder, heel duidelijk. He? En laat ook de Heer gewoon tot je hart spreken. Want wat de Heer op je hart legt, dat betekent, dat is van hem, dat is van de Heilige Geest. Dan geeft hij ook het geloof ervoor. En dan kun je het uit gaan spreken. Want er zit zoveel kracht in het belijden. He, waar ik 2 weken geleden over gesproken heb. Kracht van ons woord. He, dat we Jezus koningschap belijden over datgene wat hij ons laat zien. En dat we daar geloof voor hebben. En soms is het even moeilijk. Want je moet ergens doorheen. Van ja, wat betekent? Want je denkt van ja, maar hoe gaat dat dan? Heer, wat gaat u dan van mij vragen? Maar weet, datgene wat hij van jou vraagt, zal goed zijn. Want hij is te vertrouwen. Hij is een goede koning. Halleluja. En hij zal je nooit bovenmatig zoeken. Als laatste, ik kwam hem ook even tegen toen ik zo het koninkrijk van God op was aan het zoeken in het Bijbel. En dan kom je hoofdzakelijk bij de evangelie uit. Hè? Maar er is ook een tekst uit Handelingen. Hoofdstuk 8, vers 12. Maar toen Filippus hun het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus verkondigde, kwamen ze tot geloof. En lieten zich dopen, mannen zowel als vrouwen. Wat verkondigde Filippus? Het koninkrijk van God, de regering van God. Overal waar jij komt, mag jij een vertegenwoordiger van het koninkrijk zijn. Het is geen koninkrijk met landsgrenzen, wat normaal is in een koninkrijk, maar het is een koninkrijk waar wij vertegenwoordigers moeten zijn. En waar wij zijn, daar komt het koninkrijk van God. En daarom is de gezindheid, hè, die gezindheid van Jezus is belangrijk, want wij zijn vertegenwoordigers van zijn koninkrijk. Daarom begint het hier met nederigheid. En met treurende. En met zachtmoedigheid. En barmhartigheid. He, en ik heb het nog niet gelezen, maar er staat ook de reinen van hart. Want zij zullen God zien. He, dat wij die instelling hebben. En dan zijn wij ware vertegenwoordigers van dat koninkrijk van God. Amen. Halleluja. Zullen we gewoon even een moment stil zijn? Halleluja. Dat we ook open zijn van Heer, op welk gebied? Wilt u spreken? Wellicht een specifiek gebied in mijn leven naar voren laten komen, waar ik het geloof in mag hebben, waar ik het vertrouwen in mag hebben, dat u daar verder uw koningschap zult laten zijn. En waar een verandering gaat komen. Waar een doorbraak gaat komen. Waar herstel en genezing gaat komen. Waar een vrijmaking gaat komen. Dat je dat geloof mag hebben. Dat Hij die koning is in jouw leven. Halleluja. Dank u, Heer Jezus. Heer Jezus, we willen u danken dat u gehoorzaam bent geweest. Dat u zich vernederd hebt tot in de dood. Heer, wat we komende weekend ook weer mogen gedenken. Als onze verlosser en dat u verhoogd bent en opgestaan bent en als koning regeert. En dat u koning wilt zijn over onze levens. Heer, over elk gebied in ons leven. En ik dank u, Heer, dat u datgene wat u op ons hart legt, om uit te spreken, dat u daar uw koningschap in wil nemen. En dat wij met die gezindheid, met die openheid en met dat vertrouwen u tegemoet mogen treden. En ik bid dat daardoor doorbraken zullen komen in onze gezondheid, in relaties, in onze financiën, in onze gezinnen, Heer, in onze werksituatie. Heer, want u bent ook Heer, we beleiden ook uw koningschap over onze werksituaties, of op onze schoolsituatie. Heer, over de gemeente, Heer, over dit gebied beleiden we uw koningschap. In de naam van Jezus. Halleluja. Amen. Amen.